onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente en alle met ons vergaderd, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 103, het eerste vers. Looft, looft den Heere, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig dachten. Of u al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Psalm 103, vers 1. Luisteren wij nu naar het woord des Heren, dat u opgetekend vindt in het boek Hooglied, het vierde hoofdstuk. Wij noemden u Hooglied 4.
Zie, gij zijt schoon, mijn vrienden. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar als een kudde geiten die het gras van de berg Gileads afscheren. Uw tanden zijn als een schudde kapen, schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die altemaal een tweelingen voorbrengen en geen ondren is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, uw spraak is lieflijk, de slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aanhangen, altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van één rij, die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Mirreberg, en tot een wierookheuvel. Geheel zijt gij schoon, mijn vrienden. Er is geen gebrek aan u. bij mij van de Liebenaar. O bruid, kom bij mij van de Liebenaar. Zie van de top van Amina, van de top van Seir, van Hermon en van de woningen der Leeuwinnen, van de bergen der Leipaden. Gij hebt met hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wij, en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druipen van honingzee, honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is al de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, gij zijt in besloten af, een beslotene wel, een verzegelde fontein. Uw schuiten zijn in paradijs van granaatappelen, met edele vluchten, cyprus, met nardus, nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloe, misgaders alle voornaamste specerijen. O fontein der oven, bedaar levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind en kom zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn de specerijen uitvloeien. O dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn hedele vruchten.
Het woord Gods, de overdenking voor dit uur. Als dankzegging op het heilige avondmaal vindt God betekend in het u voorgelezen schriftgedeelte van Hooglied 4, de verzen 1 tot en met 5. Hooglied 4, vers 1 tot en met 5, waar Gods woord onze tekst al dus luidt. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Uw haar is als een kudde geiten die het gras van de berg van Gilead afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die altijd samen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlakensnoer, uw spraak is lieflijk. De slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toren die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen. Altemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heren. Heere, hoe groot is uw goedgunstigheid. Ja, uw goedheid is hemelhoog en uw waarheid tot een wolkenboog en uw recht is als Gods bergen. Dat u, Heere, ons nog draagt en verdraagt en ons nog samenbrengt vanavond in uw huis, in de uren van dankzegging op het heilige avondmaal, Heere, dat gij dit morgenuur hebt willen doen aanrichten. En waar gij hongerigen, Heere, hebt willen verzadigen. Ach, Heere, nu is het ook een uren dat wij van nabetrachting, dat wij ons zouden onderzoeken hoe we tegenover deze dingen staan. Er zijn er, Heere, die vanavond in de kerk zijn, die vanmorgen niet geweest zijn. U weet om welke reden. Ook vele jonge mensen, Heere, die toch niet ziek zijn. Ach, Heere, u weet ook om welke reden. Er wordt wel eens gezegd, ja, het is avondmaal, dat is toch niet voor mij. Maar dan is het zo erg, Heere, als wij ook uw huis passeren, de weg der middelen, want daar is toch ook het gehoorde woord. En dat zou ons toch kunnen treffen, Heere, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En het is u zo bedroevend, Heere, wanneer we u kunnen laten staan. En ook, Heere, wanneer uw volk niet geweest is, u weet het ook om welke reden. Och, Heere, dat u ze op de rechte plaats wil brengen. En voor uw aangezicht in de schuld, Heere, want wat een ruime overvloed van spijzen hebt gij bereid. en ze dan te kunnen laten staan. En toch weer geen vreemdeling ervan te zijn. Ach, dat u dan alles uit de weg mocht ruimen, heren. En dat zij ook daartoe weer opgewekt mogen worden. Want u rijdt toch door de vlakke velden. En dan moet het er ook in de vruchten uitkomen, heren. Ach, en u weet u ook wie daar aan zijn geweest. U hebt ze gezien, heren. Ach, kon het zijn. U wil dan ook ontdekkend werken als wij op uitwendige dingen zijn aangeweest, dat we dan, o heren, de rechte gezindheid niet hebben. O, kon het zijn dat het dan tot diepe beschaming mocht wezen. En u weet u het ook, heren, hoe daar degene aan zijn geweest, heren die niet af hebben kunnen blijven, maar daar aan die tafel hebben mogen aanzitten, als schuldigen, onwaardigen in zichzelf, maar om al hun zaligheid te zoeken en te vinden in die enige borg en in dat enige offer als de enige grond der zaligheid, waarin hij ook zijn grote liefde heeft geopenbaard, wat hij voor dat volk heeft overgehad. En o heren, er zal het ook in de vrucht van het avondmaal moeten uitkomen. O, er zijn zoveel avondmaalgangers, maar als we ze in de week nakijken, ach, dan blijft er niets van over. We spreken het algemeen, heren, zoals het wordt geconstateerd. En zoals op het ogenblik ook de openbaring is, heren, van het godsdienst en kerkelijke leven allerwegen. O, heren, maar dan zal het ook in de vrucht moeten openbaar worden. Dan zal het er alleen maar niet voor die morgen zijn en voor dat ogenblik, heren. Maar dan komt u toch ook te eisen van dat volk. Zijt heilig, want ik ben heilig, adeldom verplicht. Heren, dan zullen ze het ook niet in eigen kracht kunnen volbrengen, geen enkele vrucht voortbrengen. Maar dan zijt gij het toch, die dat daartoe de kracht en de genade wil geven. Dan is het toch alles uit, u heren. En nu komt gij uw volk met dat schoon van de genadegaven te versieren. En dat maar niet voor zichzelf alleen, maar om dat ook te mogen doen uitstralen. Ach, heren, dan moet ook uw volk getuigen dat zij uit en van zichzelf daartoe zo onbekwaam zijn. O, heren, dat u ze dat maar recht doen mocht verstaan en beleven om u nodig te hebben, want u zijde toch zo waardig, heren, in het midden van een krom en een verdraaid geslacht dat te laten zien. O, heren, dan zal toch uw naam erin verheerlijkt worden. En dat zou tot zegen kunnen wezen. Heren, mocht gij zo ook vanavond dat alles uit uw woord maar verduidelijken en duidelijk doen zien en verstaan. Wil uw woord toch gebruiken, heren, tot opening der blinde zielzogen. O, heren, om ook iets van die genadegaven te mogen ontvangen, waarmede gij uw bruidkerk komt te vervullen. En mocht u daartoe nog recht de heilbegeerte schenken, om alzo tot die keuze gebracht te mogen worden. Heren, dat u ook versterken wilt wat gij gevrocht hebt. Wil u dan genadelijk doen opwassen die genade en kennis van de Heer Jezus Christus. In de weg der ontdekking en der armmakende genade. Dat schoon nou nooit in henzelfde is. De bruidkerk moet getuigen, ik ben zwart. Maar alleen schoon en lieflijk in het ander. Maar dat u toch ook uitkomt te werken in het leven en in de vruchten. O, dat uw volk er ook maar meer en meer naar mocht staan, heren. Dat het er niet achter mocht wegschuilen, dat het toch van zichzelf niet kan voortbrengen. Maar dat het alles op de knieën mag brengen, heren. O, en u nodig hebben, waar toch u de levensbron zijt, om ook uit u, heren, te mogen leven. En uit wat gij verworven hebt. Heren, gedenk zo in ieder na dat gij weet dat we nodig hebben. De ouderen, maar ook de jongeren. Om ze nog, heren, heilbegerige harten te schenken en naar hun schepper te doen vragen in de dagen der jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen, want die zullen zeker komen. En dan zal alles wegvallen, heren. En dan zullen wij ook voor een rechtvaardig God moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van al hetgeen dat u ons toebetrouwd hebt. O, dat gij daarvoor de ogen mocht openen. om nog in het heden der genade de toevlucht tot u te nemen, om door u geholpen te worden ter bekwame tijd, eer dat ge het voor eeuwig duister maakt. Ik wil ook gedenken, heren, aan onze zieken. In zonderheid dragen wij ook op, zoals is de bakker Hakvoort, waar zij door krankheid, heren, niet kan opgaan. Het lichaam bijzonder vermoeid is, en u is er ook een onderzoek ingesteld. Ach, en nu bidden we van u, heren, mocht u dat onderzoek zelf maar komen zo te leiden, dat de uitkomst nog, heren, bevredigend mag wezen. U zijt toch de grote medicijnmeester en u hebt alles in uw hand. Och, heren, dat u dan nog weer uw genezende kracht mocht openbaren, omdat u haar weer herstellen mocht en in staat mag zijn om haar arbeid te verrichten en ook, heren, met ons te mogen opgaan. Heren, dat u bovenal in deze weg ook maar met en medekomen voor haar arme ziel. O, heren, dat ook de drukking der melkmotor mag voortbrengen, om die geestelijke winst, heren, ook daaruit te mogen ontvangen, dat zou zo groot zijn. En daar gaat ook haar ziel naar uit, heren. Kom u dan in alles nog mede en over, want dan is het uw komst, heren, die alleen het heil volmaakt. O, heren, mocht gij ook gedenken aan en zuster de Vries de Napel. U weet ook, heren, van haar krankheid. Haar wil u nog uitkomst geven, heren. En wil u daartoe nog verrassend verblijden door uw daden. Waar u maar te spreken hebt, is er te gebieden en het staat er. Omdat ook zij nog mag terugkeren tot haar man en kinderen. En dat u alzo nog, heren, verblijden mocht door uw daden. En ook, heren, die wegen heilig aan haar hart. En dat u zo ook over dat gezin mocht ontfermen. O, dat ge nog uw bewaren en zegenen de handen mocht uitstrekken. Heren, gedenk alle die het moeilijk hebben. Onder alle levensleed wat ervaren wordt, doe het nog medewerken tot het eeuwig zielenheil. Wil u eens gedenken aan de weduwen en de wezen, de weduwnaren, de rouwdragende. O, mocht u het bovenal bezoeken, heren, met uw heil. Wil uw koninkrijk uitbreiden. Zegen gij de arbeid daarin. Gedenk u gaarne, getrouwe knechten, ook hem aan deze plaats. O, heren, mocht u zijn tong en mond vervullen, met uw lof en met uw vrezen. Leid hem in de verborgenheden. O, heren, waarvan u uw bruidkerk komt te versieren. En mocht gij hem zijn tong en mond geven, om ook, heren, dat te mogen voorstellen. En mocht u, heren, hem dan zo zalven, dat hij in alles ook door uw geest vervuld en geleid mag worden. En dat hij ook zelf, heren, daar nog een vrucht van mag wegdragen. Gedenk aan de nood deze wereld. Ontferm u over het ellendige. Zegen gij de arbeid der barmhartigheid. Gedenk land en volk. Gedenk vorstenhuis en onderdanen. Kerk en staat en school. O, Heer, het verval vermeerdert met de dag. Ontferm u, Heere, nog over ons land. Heere, wil gij gedenken aan dat overblijfsel. O, Heere, opdat gij het getrouwmakende genade wilt geven. Omdat het nog waar dat het ook geplaatst is, Heere, nog uit mag komen voor uw naam en voor uw zaak en het welzijn ook van ons volk. Dat er nog een biddend volk mocht gevonden worden aan de troon der genade. Om de breuk ook van Sion te bewenen. Niet maar te bepraten, maar te bewenen. O, Heere, ontferm u over uw kerk, over de lengte en de breedte der aarde. Als we dat van u smeken, Heere, dan kunnen wij geen rechten laten gelden. Waarom dat u het zou kunnen verhoren. Maar dat u eens aan mocht zien in de danken en binnen de hoge priester. En ons in hem nog genadig wilt zijn. En verzoening wilt doen over al onze zonden en ongerechtigheden. En de uitgangen van dit uur en van deze nu dag. Nog doen strekken tot de verheerlijking van uw naam. En het heil onze zielen. Uit genade. Amen. Adeldom verplicht. U kent alle wel dat bekende spreekwoord. Wie in de adelstand gezet is, Daar zal de levenswandel moeten zijn, overeenkomstig die adelstand. En zo niet, dan zal het adelschap verloren raken. Zo is het er ook in het bijzondere lied met de geestelijke adelstand, waarmede Gods kind ook gezet, waarin Gods kind gezet is. Niet door uitwendige dingen en voorrechten, maar door het hartvernieuwende werk van de Heilige Geest en de inlijving in Christus. En zielieden, daardoor is het dat een zwarte zondaar in zichzelf niet anders hebbende dan de dood in zichzelf en een enkele geestelijke weldaad en vrucht kan voortbrengen, innerlijk gereinigd wordt, ja, versierd met de sieradium van de genade weldaden des Heren, door Christus zo duur verworven en door zijn woord en geest in het hart gewerkt, waardoor Christus dan zo zijn bruidkerk komt te prijzen. Gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Maar dat heeft een bijzondere bedoeling, dat dus de begenadigde ook iets van die genadegave, van die schoonheid, zal laten uitstralen. Die zal mogen vertonen: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. En zou dat ook die bijzonder geldige liefde, de avondmaalganger, als die gang niet maar is op uitwendige dingen en gehoorzaamheid, maar in het oprechte geloof, in de ware honger en dorst, waar het om den Heere te doen is en om dat heil in Christus. Zie liefden, de Heere dan met die kostelijke genadegave komt te bedelen, dan is de Heere toch zo waardig om dat ook te laten zien. Of zullen ze dat in eigen kracht kunnen doen? Oh nee, maar om al hun hulp en kracht alleen van hem te verwachten, in wien alle schatten en gaven verborgen zijn, en in wien alleen de bruidkerk schoon en lieflijk mag zijn. We willen dat nader, geliefden, uit de tekst met de hulp des Heren gaan bezien, als stof voor de dankzegging op het heilige avondmaal, waarin het zojuist uitkomt op de ware vruchten daarvan, namelijk van het ware avondmaal. We schrijven erboven, geliefden, de zevenvoudige schoonheid van de bruidkerk in het leven der dankbaarheid. En we willen dat bezien, die schoonheid in haar eenheid, in haar betekenis, maar ook in haar oogmerk. De zevenvoudige schoonheid der bruidkerk in het leven der dankbaarheid. In haar eenheid, in haar betekenis, in haar oogmerk zal die schoonheid uitkomen. En mocht de Heere dan zijn woord zegenen, dat we daar nog eens heilig jaloers op gemaakt mogen worden, om niet te rusten van eer voor de leren dat we ook tot die bruidkerk arbeid zijn en gesteld zijn. En bij de voortgang tot onderwijs, tot beschaming of tot vertroosting, laat ons daar eerst van gaan zingen. En wel uit Psalm 48, de verzen 1 en 5. En dan zult u gelegenheid ontvangen om weer uw liefdegaven uit te reiken. De Heere geef u dat te doen met wildadige harten, die zegenen u en uw gaven, de ene rondgang die gehouden wordt. Psalm 48, vers 1. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempel of, waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En dan het vijfde vers, dat Sion's berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn verheugd. En wat er verder volgt, 1 en 5. Uit Psalm 48. de tekst, geliefden, is het antwoord op de vraag: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn als rookpilaren? Geliefden, dat is de kerk die uit de woestijn komt van deze wereld, die door de almachtige kracht van de genade getrokken wordt uit de duisternis tot zeer wonderbaar licht, die daar wordt versierd met de kostelijke genadegave van den Heere. En nu de Heere zelf het antwoord komt te geven: geheel schoon zijt gij, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Is dit wel de juiste tekening? Zien wij eigenlijk wel de schoonheid van de bruidkerk uitkomen, zoals Christus haar prijst? En Gods kind zelf, al moet ze niet met schaamte beleiden dat zij niet anders is dan zwart, door de zon beschenen. Ja, en als hier staat dat die kerk is zonder gebreken, ach, dan moet dat volken toch uitroepen: ik zonder gebrek, ik zit vol gebreken. Hoor maar een dichter uit 38 klagen over die stinkende gebreken en die etterbuilen die niet uitgedrukt zijn. En zien we het hier niet in het derde hoofdstuk, dat die bruidkerk zelfs in slaap gevallen was? Hoe kan dat nu? Zie, gij zijt schoon, geheel schoon. Ja, en toch, dan is het Christus zelf die dit getuigt van zijn bruidkerk. En dan moet eigenlijk alles mond van tegenspreken gesloten blijven. Christus zegt het en verklaart het. Maar hoe? Die schoonheid die ligt niet in haarzelf. En als Christus een bruidkerk vindt, dan vindt hij haar als zodanig niet, maar dan vindt hij haar vertreden liggende in haar bloed. Gans en al bedorven, onreine melaats van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe. Dus nooit in derzelfde schoon. Maar die schoonheid, die heeft ze van een ander. Die heeft ze verkregen van die bloedbruidegom. Die hemelse bruidegom Christus. En hoe dan kon hij haar, die zwarte bruid, dan schoon prijzen en die schoonheid geven? Wel, geliefden, krachtens zijn toegerekende gerechtigheid, waardoor Christus haar zonde verzoend heeft, haar schuld betaald heeft, haar ongerechtigheid heeft weggedragen, haar straf volkomen uitgeboet, ja, zelfs voor haar zondige aard vergeving heeft geschonken. En het is krachtens die volmaakte gerechtigheid dat Christus met dat schoon van zijn genadegave zijn bruidkerk bedeeld heeft. Maar dat betreft niet maar alleen de rechtvaardiging van de bruidkerk in Christus. Zoals onze catechismus zegt, rechtvaardig in Christus voor God. Maar dat betreft ook de heiligmaking, die nooit daarvan kan gescheiden worden. En het geldt ook van die heiligmaking, dat de kerk schoon is alleen in haar hoofd, in de bruidegom in Christus. Maar dan zo geliefden, dat die Christus door zijn woord en geest iets van dat schoon, van die genadegaven in haar heeft willen werken, dat is het beginsel der heiligmaking. Dat is het beginsel van de totale vernieuwing van de mens. Gelijk we lezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. En de God des vredes heilig u geheel en al. En zie geliefden, het is dat beginsel dat de Heere dan in zijn bruidkerk legt. Waardoor ze innerlijk gereinigd wordt. En waardoor ze dan ook dat schoon in beginsel zal openbaren. Zeker geliefden, in Christus is de schoonheid van de kerk krachtens de toegerekende gerechtigheid volkomen. En dan heeft ze geen enkel gebrek. Zoals er ook staat al dat de kerk er iets van het geloof door mag van verstaan. Als hadden ik nooit zonde gekend nog gedaan. Maar liefden ook ten opzichte van dat beginsel. Ach, dan is het ten dele wat de beoefening betreft. Dat beginsel dat is ook volkomen. Daar zit geen gebrek aan. Maar de beoefening van dat beginsel, van de heiligmaking, geliefde, dat is hier ten dele. En daardoor voor geldt ook wat de apostel uitgeroepen heeft. Niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik juich erna, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. En dan komen die genadegaven, die schoonheid, waarmede dan Christus zijn bruidkerk bekleedt, komt uit in een zevental zaken, namelijk in het oog, het haar, de tanden, de lippen, de wangen, de hals en de borsten van de bruidkerk. En weet u wat dan zo opmerkelijk is? Ik weet niet of u de verklaring van Hellebroek daarover bezit, een kostelijke verklaring. Maar dan zegt Hellebroek dat hij niet die zevenvoudige schoonheid apart wil behandelen. Nee, dan behandelt hij ze tezamen. En met dit doel, omdat hij uit wil laten komen, dat die zevenvoudige schoonheid één geheel is. En dat de bruidkerk niet één ervan kan missen. En dat er niet één van bijvoorbeeld haar of lippen of wangen dan niet zou begiftigd zijn met die genadegaven. Dus daarom zegt ook de Heere hier in het verband het zevende vers. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. En als we dan die zevenvoudige genadegaven hier zien getekend, geliefde, dan hebben we te zien als één geheel. Dan kan er niet één gemist worden. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om als de Heere die bruidkerk versiert met die zevenvoudige schoonheid. Dat geldt de innerlijke heiliging en reiniging. Namelijk in de wortel. En wat predikt ons dit, geliefden? Dat wie met die innerlijke, met die schoonheid wil begiftigd worden, dat die dan ook innerlijk moet gereinigd worden van de zwartheid der zonde en van schuld en van oordeel. En dat die al zo bekleed zal worden met die rijkdommen die Christus verworven heeft in die genadegaven, maar om die ook te beoefenen. En zullen die beoefend worden, geliefden? Dat wil zeggen, zal dat schoon niet uitkomen, dan zal dat toch alleen maar kunnen in een door den Heere gereinigd hart. Want wat samenstemming heeft Belial met Christus? Nee, geliefde, dat predikt ons. Waar die reiniging innerlijk is, die versiering met die zevenvoudige schoonheid in het hart wordt gelegd, predikt ons de noodzakelijkheid van die totale, gehele vernieuwing van de mens. Zoals de apostel ook in de Efezebrief laat uitkomen, dat hij daar spreekt van de nieuwe mens, dat is de gehele mens. En zie geliefden onder de beleiders, maar ook onder de avondmaalgangers, dan is er wel vaak verandering te bespeuren, maar alleen naar de buitenkant. En dan kan men uitwendig wel wat zich verbeteren. En al zodanig naar de buitenkant zelfs een gedaante van Gods zaligheid aannemen. Maar als die innerlijke reiniging ontbreekt, geliefden, en als het daar niet uit voortvloeit, ach, dan is het zo erg. Ach, dan kan onder een schoon gelaat zo vals hart zitten. Maar liefden, ook in godsdienstig opzicht, dan is het ook dat vele, en daar zijn ook avondmaalgangers onder, wij kennen ze niet, maar God kent de harten, dat ze zichzelf gereinigd hebben. Ook dat ze nog rijk en verrijkt zijn in zichzelf en geen eens gebrek hebben. Terwijl, geliefden, de grond voor de ware schoonheid ligt in dat reinigend werk van Christus, als hij de zwarte bruid komt te versieren, een nette genadegave die door hem verworven zijn en die door die zijn woord en geest komt te schenken, deelachtig te maken in het hart en alzo die ganse mens te vernieuwen. Dat maar ook dat niet alleen zijn verstand verlicht wordt, maar dat ook zijn wil omgekeerd wordt en dat zijn hartstochten en begeerten geregeld worden. En dan is het nodig, en dat is de bedoeling van die eenheid, als deze in haar eenheid worden voorgesteld, die zevenvoudige schoonheid, liefden, dat ons predikt, dat ook de gehele mens moet vernieuwd worden, dat zijn verstand verlicht, zijn wil omgebogen, zijn hartstochten geregeld moeten worden. Want, geliefde, het zal toch niet kunnen, dat wanneer de Heer een verstand zou verlichten van een mens, en daarbij de wil dezelfde bleef, waardoor die mens dan nog zelf zou willen wat hij wil, en dat hij niet zou willen wat God wil, om ook in zijn wegen te wandelen, dan zou dat toch nooit kunnen bestaan. Dan is dat niet dat ware werk. En als men zou menen dat wel die wil veranderd is, maar geliefden, de begeerten gaan nog uit naar de wereld en naar de begeerlijkheden, ach geliefden, dan klopt dat niet. Nee, de gehele mens moet vernieuwd worden, zijn verstand verlicht en geopend, en alzo ook zijn oren doorboord, en de wil radicaal omgekeerd, en de hartstochten ook vernieuwd en geregeld. En zo, geliefden, werkt de Heere dat door zijn woord en geest, om dan de mens innerlijk te vernieuwen, door dat werk der genade. Oh, en daar gaat het nu om, naar de buit zeker. We hopen daar direct op terug te komen. Wat de Heere innerlijk komt te werken, dat zal naar buiten openbaar komen, hoor. Maar het moet toch eerst van binnenuit zijn. En als het niet van binnenuit is, die vernieuwing, dan zal het ook geen rechte vrucht kunnen voortbrengen. Dan krijgen we een uitwendige godsdienst. Dan krijgen we een godsdienst zonder godsvrezen. En u, geliefden, als wij nog die innerlijke reiniging missen, die innerlijke vernieuwing naar de gehele mens, oh, wanneer wij nog missen die kostelijke genadegaven, wat zijn we dan nameloos arm. En dan hebben we ook geen deel aan die tafel, want die is daar gezet voor een volk dat juist die Christus zo nodig krijgt om ook de vrucht uit hem te mogen zoeken en vinden. Ja, alle genade die zij nodig hebben tot rechtvaardiging en tot heiliging. En o, geliefde, daarom is zo erg, wanneer wij nog we moeten zeggen dat we dat missen, dat we dan toch zo heel rustig thuis kunnen blijven. En dat we daarbij alle verontschuldiging hebben, dan moeten we koffie zetten of wat dan ook. En dan zeggen we, o geliefde, wat is dat ontzettend erg en wat bedroeft dat ten Heere. Dat we niet eens de moeite willen nemen, als de Heere nou die kostelijke genadegave wil wegschenken.
maar dat hij ook aan zijn tafel dat hongerige volk wil voeden en verkwikken met de overvloed van de spijzen, dat we de moeite niet waard achten, dat we die tafel daar zien toegericht, om dat te aanschouwen. Oh, zou het ons dan vanmorgen niet jaloers kunnen gemaakt hebben, dat we zo in de kerk hadden gezeten. Oh, God, wat is dat volk gelukkig, dat daar mag proeven en smaken uw goedheid. Ach, en nou mis ik het maar, heren. Mocht u het uitgedaden geven en schenken. Ja, geliefde, want dan is het nog mogelijk in het heden der genade. En als er dan vanavond een in de kerk zou zitten die zeggen, zou ja, maar zou er zo een opgekeerd kunnen worden. Oh, waar ik toch zo hard ben en zoveel roepstemmen gekregen heb, maar ik altijd toch weer daaroverheen geleden heb. Oh, mijn hart zo hard en koud is, zou dat nog kunnen? Och, dan zeggen we dat de Heer een zwarte zondaar komt te nemen om die nu te wassen en te reinigen en helemaal te verdienen om hem tot zijn lof en tot zijn dienst te bearbeiden. Dan staat er de Heer niet in de weg. En de moet je aan dat volk vragen, zeg. Vraag het eens aan dat volk hoe de Heer ze gevonden heeft. Wel, dan moet dat volk zeggen hoe de Heer me gevonden heeft. Ik durf die eens te zeggen. Want het is nog veel erger dan dat het eigenlijk ook voorgesteld wordt. Oh, zo diep walgelijk voor Gods aangezicht. Want dan hebben ze ook een wallen aan zichzelf gekregen. En dan wordt het zo wonder voor de zulke. Als de zulke dan mogen ervaren dat de Heer nog wil vragen naar zulke ellendige schepselen. Naar zulke die niet anders dan enkel bederf kunnen voortbrengen. Oh, wiens gerechtigheden worden als een verwerpelijk leed. En zie om daar nu ook bemoedigd uit geworden, dat als de Heer dat bij dat volk gedaan heeft, en heeft ze zo gevonden, dan staat er de Heer ook niets in de weg, al is het hart dan nog zo zwart, om het dan te reinigen, en om de mens te vernieuwen, om zijn verstand te verlichten, en zijn wil om te keren, maar ook zijn hartstochten te regelen. Oh, dat we er echt jaloers op gemaakt mogen worden, en dat we vragen, wel, vertel dan eens iets van die schoonheid waarmee de Christus die bruidkerk komt te versieren. Dat is die zevenvoudige schoonheid. En die wordt hier zo aangrijpend getekend in de eenheid. Daar kan er niet één van gemist worden. Namelijk allereerst de ogen. Uw ogen zijn duivenogen. U zult u wel begrijpen, geliefden, dat wij bij deze zevenvoudige schoonheid niet bij alle even breed kunnen stilstaan, maar ze moeten bezien in het licht van het geheel. Maar dan daar toch iets van zeggen, uw ogen zijn duivenogen. Het oog, geliefde, dat is de spiegel der ziel. De Heer Jezus heeft gezegd, wanneer uw oog boos is, dan is uw gehele lichaam boos. En zie, geliefde, als de Heer nu dat hart komt te reinigen, dan komt hij het oog te verlichten. En dan geeft hij in dat oog het licht van zijn kennis. En door dat licht van zijn kennis, het beginsel daarvan, krijgt dan de zwarte zon daar zichzelf te zien in zijn zwartheid en in zijn walgelijkheid. En dan krijgt hij de aard van de zonde te zien, om dan de zonde te verfoeien tot in het diepst zijner ziel. Dan krijgt hij ook te zien met dat verlichte oog wie God is in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid en in zijn majesteit, om diep voor die God te buigen in het stof. Ja, geliefde, dan kreeg de Heer ook oog om van de ijdelheden der wereld af te zien, want die worden geen dubbeltje meer waard, geliefde, en aan de andere kant een oog geeft voor de waarde en de schoonheid die, in de Heer, die de Heere wil geven aan arme zondaren, die ze wil versieren met die genadegave. Oh, dan krijgen ze de waarde van te zien en dat geluk ervan. En dan geeft de Heer ook een oog op den Heere zelf, niet alleen op zijn heiligheid en rechtvaardigheid, maar wie die God nou ook is, in zijn genade en barmhartigheid, dat hij nog wil vragen naar zulke verdoemelijke schepselen, en dat hij ze versieren wil met heil, die van zichzelf moeten zeggen, enkel bederf te zijn.
Ja, dan geeft hij het oog, liefde, ook op die mogelijkheid van zalig worden in die andere openbaar. Dan geeft hij een oog op de schoonheid van de dienst des Heren. Dan geeft hij een oog op al die genadeschatten. Dan geeft hij ook een oog op die kostelijke spijzen. Die overvloed die er die aan zijn tafel bereid heeft. Voor hongerigen en voor dorstigen. En weet je hoe het dan wordt? Hier wijkt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Ogen zijn duivenogen. Duivenogen. De duifgeliefde, dat is het beeld van de oprechtheid. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen. En oprecht gelijk de duiven. O, wanneer de Heere zo het oog komt te vernieuwen en een duivenoog komt te geven, dan komt hij ook de mens tot de oprechtheid te werken. O, dat wil zeggen dat hij een afkeer krijgt van alle leugen en van alle bedrog en van alle zelfbedrog. En dan krijgt hij lust en liefde om de waarheid te kennen en in de waarheid te wandelen. Dan wordt het, maak dat oprecht, mijn hart u lessen leer. Een duivenoogliefde is zo teer, is zo eenvoudig. O, en dat komt nu hierin uit als er staat. Uwe ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten. Wat hebben we hier onder de vlechten te verstaan? Wel, geliefde, naar de verklaring van de betekenis van het woord is het, zijn het de haarbindselen. Maar mogen we ook hier de sluier in aanmerken? En wat is dan het beeld van de sluier, geliefden? Dat is het beeld van de reinheid, van de bescheidenheid, van het schaamtegevoel. Wanneer Rebecca Isaac ontmoet, dan valt zij van de kemel af, dan doet zij de sluier om. O, dan verklaart dit het reinigend werk van Christus in het leven van een zondaar. Als die duivenogen komt te geven tussen de vlechten, dat is in alle bescheidenheid komt dan die mens zich te openbaren. Niet in trotsheid en in hoogheid, maar o geliefde, dan wordt hij zo klein, dan wordt hij toch zo eenvoudig. O, alles wat de mens erbij maakt en erbij doet, geliefde, dat is te veel. Zeer werk, dat is zo eenvoudig als tussen uw vlechten, in die bescheidenheid, in dat schaamtegevoel. Dat is de eer van de vrouw. Wat een prediking, geliefde, voor onze tijd. Als het schaamtegevoel bij de vrouw, als helemaal zoek raakt. En dat de uitleving al zodanig, zo ontzettend kan zich openbaart. Dan spreekt de schrift van de ogen vol overspel, de ogen vol haat. En dan kun je ogen van mensen en van jonge mensen ontmoeten die zo brutaal kijken. Zie geliefde, de mens van nature, dat is een oog vol begeerlijkheden. Want dan wordt het oog niet verzadigd van zien. De mens van nature, maar als nu de Heere zijn genade werkt, verheerlijk. Als de Heere nu de mens vernieuwt, dan krijgt hij duivenogen. Dan wordt hij oprecht door de Heere gemaakt. Dan gaat hij oprecht zijn zonde bekennen en beleiden. Dan staat hij naar waarheid in het binnenste. Maar dan wordt hij ook bescheiden. Dan wordt hij eenvoudig, nederig en klein. Haar is als een kudde geiten die het gebergte van Gilead afscheren. Dat is het beeld, geliefden. Zoals op het gebergte van Gilead vaak vele geitenkudden werden geplaatst, waar ze dan heerlijk langs de berghellingen konden grazen. En dat is nou het beeld, geliefden. De geit was in het oosten veelal zwart van kleur. Als u dan vanuit de verte dat zou zien, dat golvend gebergte van Gilead, en daar tegen u die grazende kudde, dan was het als het ware ene golving. En zo komt de Heere dat van het haar van de bruidkerk te getuigen. En dan in deze zin, niet in vlechtingen des haars uiterlijk, maar in de stille en zachtmoedige geest die kostelijk is voor God. Zo komt de Heere zijn bruidkerk te bekleden met dat heilsieraad. Haar als een kudde geiten. En dan die tanden. Dan staat er van uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn. die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Wat hebben we hier te verstaan? Er wordt het beeld gebruikt van een kudde schapen. De schapen waren in de regel wit. En dat wit kwam dan vooral uit naar het scheren en wassen van de schapen. En als hier dan twee van tweelingen sprake is, dan doelt dat naar de betrouwbare verklaarders van het Herewoord op de onderkaak en de bovenkaak. Want dan wijst dat hier die tanden op dus het gebit van die bruidkerk. En dan zijn het als tweelingen. En dan wordt er geen ene tand gemist. En dan staat er geen ene tand verkeerd. Zo komt de Heere de bruidkerk te geven. Dat rechte gebit. Met welke bedoeling? Om het voedsel te verwerken. Wel, uw geliefden. Zo is het ook in het geestelijke. Als de Heer zijn bruidkerk komt te bedelen met die genadegaven. Uw tanden zijn als een kudde schapen. Dat wit dan zal uitkomen van de genade God. Ook hierin. Dat dan de bruidkerk het voedsel wat ze van den Heere krijgt ook zal verwerken. Er staat in dit verband om dan het voedsel te herkauwen. Gelijk de reine dieren hun voedsel herkauwen. Wat is dat? Wel geliefden, dat is het woord des Heren bewaren. Dat is het woord des Heren overdenken en bepeinzen en te mogen inleven. En wat wordt het dan als ze dat geestelijk voedsel uit dat woord mogen smaken? Dan is het zoeter dan honing en dan honingzeep. En dan zou ik dan dat volk willen vragen, als u wel eens het zoet van Gods woord hebt mogen proeven en smaken. Ja, ook aan die tafel, het zoet van zijn genade, van die spijze hebt mogen proeven, geeft het dan niet vaak ook een kostelijke nasmaak om het te overdenken, om het nog eens te bepeinzen, om het nog eens in te mogen leven wat de Heere geschonken heeft aan onwaardigen. Zie geliefden, dat zal ook in het avondmaal moeten uitkomen. O, wie iets geproefd en gesmaakt mag hebben van dat brood des levens en de ziel ermee te verkwikt is, dan zal het alleen niet zijn voor de enkele uren van vanmorgen of zelfs van vandaag, maar dan zal het ook in de week nog moeten naleven, de nasmaak ervan, het herkauwen, zoals de reine dieren. En wat is dat kostelijk, geliefden? Och, wanneer het in de week nog eens mag terugkeren, en dan hoef je heus nog niet als het ware je af te zonderen, dat kan onder je werk zijn, dat kan op je kotter zijn, dan heb je het nog zo druk, dat kan op kantoor zijn, dat kan op school zijn. Oh, als het nog eens terug mag keren, en het mag nog eens indenken, en het nog eens bemediteren, wat de Heere geschonken heeft, in zijn woord, maar ook aan die tafel. Oh, en je hebt daar iets van mogen smakken, je hebt daar mogen zitten, en in stilte mogen uitroepen. Ja, hoe lieflijk, hoe vol heilgelof. O Heere der legerscharen, God zij bij uw huis en tempel zangen. Hier wordt de rust geschonken. O, die zalige rust, die zoetheid van die spijzen, de tanden, dat is het vermogen om het voedsel te verwerken. Ja, uw tanden zijn als een kudde schapen, uw lippen als een scharlaken snoer en uw spraak is lieflijk. Wel, geliefden, dat wijst ook dat de Heere zijn bruidkerk de lippen komt te reinigen. Want zij heeft van nature onreine en bezoedelde lippen. Hoe Jesaja heeft dat gezien in dat wondere visioen. Maar wat gebeurde? Toen kwam de engel en die nam een kool van het brandofferaltaar en roerde de onreine lippen van Jesaja aan. En zie daardoor ging de mond van Jesaja getuigen van de daden des Heren. En als de Heere zo de onreine lippen komt te reinigen en komt aan te raken met een kool van zijn altaar,
Wat gaan dan die lippen doen? Wel, geliefde, die lippen die gaan God aanroepen. Maar die lippen gaan ook getuigen van de Heere. En hoe getuigen? Wel, geliefde, die lippen gaan dan getuigen wat de Heere zo goed is voor een slecht mens. En dan gaan ze de goedheid van de Heere prijzen. Oh, dan is er zoveel stof om goed van de Heere te spreken. Ja, dan wordt het vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. En als zo de lippen u bewerkt worden en vervuld worden met de lof des Heeren, geliefden, als daar iets van mag gekend worden, wat komt dan de schoonheid daarin uit van die genadegave? Uw spraak is lieflijk, dan worden de woorden met zout besprengd. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Ach, van nature, dan spreekt de tong een ijdele taal. En dan zouden we het ook weer vanavond willen vragen, ouderen, maar ook jongeren en kinderen, waar praten we over? Wat is de inhoud van onze gesprekken? Och, dan is het vaak niet anders dan ijdelheid en zo zinloos, waar geen enkele vervulling in zit. Maar als Gods geest onze lippen gaat bearbeiden en onze spraak komt te heiligen, dan is het niet anders dan de begeerte om van den Heere te mogen spreken, tijd en wijze nu ook daar genomen. O, dan wordt het niet alleen een belijden met de lippen en met de mond, maar dan wordt het ook een zalige beleving van het hart. Dan wordt die spraak een reine spraak. O, dan zegt de Heer ervan, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En is dat nu geen groot wonder? Dan moet er zulke zeggen, Heere, u naar mijn stem horen, is mijn stem lieflijk? Och, dan moeten ze zich wegschamen. Ja, dan zegt de Heere, ik luister, en wat is nou die schoonheid? Niet zoals de mens dat ziet, in het machtige, geweldige, grote, in het redeneren. Maar in het eenvoudige, dan luistert de Heere naar het gekir van de duif en naar het gepiep van de zwaluw. Uw spraak is lieflijk. En dan de slaap. Uw slaap is, de slaap uw hoofds, is als een stuk granaatappel. En waar wijst u de granaatappel op het beeld? Wel, geliefd, als een granaatappel open doet, dan komt daar dat zachte purperrood tevoorschijn. En waar wijst dit dan op? Wel, dan wijst dat hierop. U slaapt van uw hoofd, is als een granaatappel. Dan wordt daarmee voorgesteld de wangen van de bruid. En als dan de bruidkerk versierd mag worden met dat innerlijke schoon, als het hart vervuld mag worden met de liefde van Christus, als het hart mag smaken zijn uitnemende liefde, wel, geliefde, zou dan dat zachte purperrood van die genadegave niet op het aangezicht uitstralen, op de wangen, de slaap uw hoofd als een granaatappel. O, dan vertoont zich het aangezicht als lieflijk, zachtmoedig. Dan komt er ook iets van die blijdschap uit, niet zoals de wereld die heeft. En de vrome mens, de uiterlijke blijdschap, waar geen grond voor is, maar die blijdschap in de Heere. Och, dan komt dat zachtmoedige uit, dat stille, dat eenvoudige, maar ook dat liefelijke. En dat staat nou tegenover lieden, waar velen zo hard en zo ruw kunnen spreken over de Bijbel of ook over anderen. En vanuit de hoogte van eigen gerechtigheid alles veroordelen, behalve zichzelf. Nee, geliefde, als de Heere met die genadegave de slaap des hoofds komt te bekleden. O, dat purperrood van de lieflijkheid
van den Heere mag uitkomen, dan komt dat ook uit in de praktijk van het leven, in de openbaring naar buiten. Ja, dan zal dat ook jaloers kunnen maken. Uw hals is als Davids toren. Wel, het was oudtijds de gewoonte dat de toren van de vesting omhangen werd met wapentuig en met allerlei schilden. En als de Heere dat nu hier van de bruidkerk gaat tekenen, die schoonheid, dat de hals is als Davids toren, dan staat er ook bij, bekleed met allerlei wapentuig, waar 1000 rondassen aan hangen, altemaal zijn de schilden der helden. Dan wijst dat, gelieden, op de fierheid en op de kracht van de christen, de ware christen, die versierd wordt met heil. Dan wijst dat ook, geliefden, op de vastheid en de kracht van het geloof en van de hoop. Ach, Job getuigt van die vastheid die daarbij de hals vergeleken wordt, zoals van een paard. De hals van een paard wordt met donder bekleed, zegt Job. Wel, uw geliefden, als hier dan sprake is, van dat de hals als daar als Davids toren is te vergelijken, dan wijst dat op de kracht van het geloof, zoals de apostel Johannes uitroept. Het is het geloof dat de wereld overwint. Ja, en vraag het maar aan Gods kinderen. En o, bovenal, ach, als we het eens zelf mogen leren kennen. Als het geloof mag geloven, dan staat er niets voor. Dan zijn bergen vlak en zeeën droog. Dan kan dat volk met David getuigen met een godspreek over een muur en dringend door een bende. Ja, als het geloof ingezonken is, dan niet. Dan zegt David, ik zal nog 1 der dagen omkomen door de hand van Saul. Maar als het geloof gesterkt wordt, geliefden, dan is de hals als Davids toren. Oh, en dan zijn ze zelf zwak. Maar dan mag het geloof de krachten putten uit Christus en uit zijn volheid. Ja, geliefden, dan kan het geloof en de hoop zo versterkt worden, dat ook in al het lijden die hoop levendig mag zijn. En dat ze dan ook op de lijdensweg, op de kruisweg mogen ervaren, hoe hij wonderlijk sterken kan. Als ze van tevoren geweten hadden, dat en dat zullen ze moeten overkomen, dan zouden ze gezegd hebben, o Heere, daar kom ik nooit door. Maar nou wonderlijk hoe de Heere sterken kan. En ook dat geloof en die hoop kan verlevendigen. En dat het dan in en onder het lijden zelfs mag zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem bewacht. O, dat geeft de Heere wel eens psalmen in de nacht. Nou, geliefde, dat is nou iets van die fierheid, van die hals als Davids toren van de bruidkerk. En dat mogen ze ook door het geloof wel eens het juk dragen op hun hals. En dan is dat juk niet zwaar. Dan zegt hij, mijn juk is zacht en mijn last is licht. O, daarom, wat een kostelijk heilsieraad. Ook die kracht en die sterkte die door het geloof mag gekend worden. En die kracht en die sterkte die het geloof dan mag putten uit de belofte des Heren, uit de Christus God zelf, naarmate dat het geloof ook mag geoefend worden en versterkt worden. En dan het laatste heilsieraad. Uw borst, 2 borsten zijn gelijk 2 welpen, 2 van een ree die onder de lelie liggen. Waar wijst dit beeld op? Wel, geliefde, dat de kerk wordt bedeeld met de genade om als een voetsterling op te treden en te zijn in het midden van deze wereld. Dan heeft de Heer zijn volk en zijn kerk de taak en de opdracht gegeven om dan ook te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is, om te voeden met de onvervalste merk, melk van het evangelie der genade Gods, met de vertroostingen des Heilige Geestes.
En o geliefde, als de kerk dan zo is, voedsterkerk mag zijn. En ze dan mag uitdelen van de medegelegenade. O, dan mag er zegen vanuit gaan. Als het ook geoefend wordt. O, die zevenvoudige schoonheid. Dan kan er geen een van gemist worden. En als dat ook mag verstaan worden. Maar bovenal, als daar nou iets van beleefd mag worden. Door de geest. En door de kracht van Christus. Dan krijgt de psalmdichter zo heerlijk gelijk. Als hij zingt in psalm 68 het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk openlont. Weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt, het zevende vers uit psalm 68. In haar eenheid, in haar betekenis, maar ook in haar oogmerk. Zie je liefden, zo ziet God de schoonheid van Christus' bruidkerk. Zo ziet Christus zijn bruid ook, in hem aangemerkt. En zie, zo moet ook de bruidkerk zichzelf zien. Maar hoe dan? In deze zin, als ze dan mag zien en mag weten dat de Heer haar die genadegave gegeven heeft, om daar dan mee op de hoogte te staan en om daar de man en de vrouw, de jongen of het meisje mee te worden,
en dan vanuit de hoogte van zelfvoldaanheid nog op andere laag neerzien. Nee, geliefden, dat is de bedoeling niet. Maar zo, dat de bruidkerk ook iets van die schoonheid zou zien, van de genadegaven, als een wonder, want dan krijgt ze eerst te zien hoe lelijk dat ze is, en we zeiden straks hoe walgelijk. Als de Heer dan met die genadegaven gaat bedelen en gaat versieren, och, om het dan te mogen zien, om den Heere ervoor te erkennen. Want dat is de Heere toch waardig. O, vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, want het is God is u bewees. Wat wil dat u zeggen, geliefden? Dat de bruidkerk dat ook zal weten, wel, om dan die schoonheid te mogen gebruiken. Dat wil zeggen te mogen vertonen naar buiten, tot verheerlijking van de naam des Heren. Want er is toch niets van haarzelf bij. Maar het is alles toch alleen van hem, de bloedbruidegom. En als ze dat een ogenblik mag inleven, dan zegt de apostel, ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. O, zou de Heer het dan niet waardig zijn, bruidkerk, om iets van die schoonheid ook te laten zien. Opdat er anderen tot jaloersheid zouden komen, dat het zou zijn, wij hebben gehoord dat de Heer met u is. Wij gaan met u. En zie, geliefden, dat is de Heer ook zo waardig. Maar dat kan ook zo tot sterkte zijn. Om den Heer te erkennen voor wat hij geschonken heeft. Nee, het is toch niet goed. Om het alles maar dikwijls zo weg te cijferen. Ze doen dat niet opzettelijk. Ze doen dat vanwege de bestrijding. Maar dan moet u toch eens horen, ach, doe dat niet, want dat bedroeft de Heere, maar wat hij geschonken heeft, o, om daar nou licht over te ontvangen en daarom te vragen, maar om dan hem daarvoor te erkennen en dat het dan ander is tot zegen, zou mogen strekken, o, zou dat niet eeuwig groot zijn. Weet je wat de catechismus daarvan zegt? En dat ik uit de vruchten van mijn geloof verzekerd zijn, kun je zelf door verzekerd worden. In welke zin is dat? Dat gezegd, ja hoor, dat heb ik ontvangen, en dat heb ik van de Heer gekregen, en zo ben ik geworden, en die ben ik geworden, en nou ben ik er ook wel een van. Nee, dat is niet uit de vruchten verzekerd zijn. Maar wanneer de vrucht aanwezig is, en wanneer de zoete vrucht der liefde beoefend wordt, let er dan eens op, dan zou ik het eens willen vragen. Komen dan de vragen, heren, is het wel waar? Nee, geliefde, valt alles weg. Als de vrucht beoefend wordt, gesmaakt wordt, dan valt alles weg. En dan is het is mij goed nabij God te zijn. Ik zet mijn vertrouwen op den heren, heren. Maar ik weet het wel, geliefde, er is vaak zoveel bestrijding. Want de heren ziet de schoonheid van zijn bruidkerk, maar die bruidkerk ziet het niet altijd. En o, geliefde, dan is het bij haar dikwijls ik schoon. O, wat heeft de Heer nu aan mij? En wat ziet de Heer in mij? Mij verachtelijke, onwaardige, walgelijke zondaar in mezelf, die niet anders dan alles bederven kan. Zo zien ze zich vaak. Dat is misschien ook de reden waarom vanmorgen er niet aan zijn geweest, maar die de Heere toch waarheid heeft, en die geen vreemdeling zijn van die kostelijke genadegave, in meer of in mindere mate, daar is de Heere vrij in. Maar laat ik het al samenvatten van die verborgen omgang met de Heere. Maar ja, ze hebben zo op zichzelf gezien, dat het niet komt, onmogelijk. Maar maak nou eens vragen, zie gij zijt schoon, mijn vriendin. O, wat heeft de Heere vanmorgen nou gewild? Dat hij u zou zien. En dat hij ook iets van uw schoonheid zou zien. U zegt, ja, maar dat kan niet, want ik ben zo vuil. Ja, maar de Heere wilde vanmorgen iets van uzelf zien. En van dat vuil
Maar de Heere wilde zien iets van wat hij zelf gewerkt heeft. Dat is het werk des Vaders. Dat is dat werk der genade. Oh, en daarom, wat heb je daarom de Heere bedroefd? En wat is dat werk dat hij heeft willen trekken? Dat hij heeft willen schenken die honger en dorst. Dat hij zich ook komt te openbaren als de weg, de waarheid en het leven. Om alles in hem te zoeken en te vinden. Ik zei, als men daar geen vreemdeling van is, oh, dan was het juist de bedoeling van de Heere. Hij wil zo graag zijn eigen werk zien in dat volk. Iets van dat schoon. En oh, daarom, wat bedroeft het hem. Mocht het maar tot schuld leiden, om ook te smeken, ach Heere, doe me dan van mezelf en van mijn zwartheid maar afzien. En doe me nou maar zien alleen op u. En doe me verstaan dat alles alleen in u ligt en dat alles van u ligt. Wel in dat volk uitgewerkt, maar dat het toch gaven zijn die ze iedere keer weer krijgen van den Heere ook de kracht. En de genade om ze te beoefenen. En om iets van die schoonheid te mogen zien. Maar ook te doen uitstralen. En te zeggen, kom ga met ons. En doe als wij, o goed van de Heere te vertellen. En van zijn werk om anderen ook dat voor te houden. En aan te prijzen. Arm en zwak in uzelf. Maar welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Waren er andere zaken. O, die geen vreemdeling zijt van die innerlijke vernieuwing. En van die bedeling van genade gaf. Waren er soms andere redenen. Och, en dan hier die schoonheid. Ja, nee, niet van die bruidkerk zelf, maar krachtens wat de Heere gegeten heeft, komt voor te stellen. Weet je wat ik dan zou zeggen? Ja, het is misschien een beetje bruut uitgedrukt. Zou je de rommel dan eens opruimen, hè? De rommel is opruimen. Is de Heere niet waardig? Oh, wat nou iets als ge geen vreemdeling zijt van die genadegave. Om dat ook te laten zien aan zijn tafel. Hoe goed en groot dat de Heer is. En te laten zien dat er bij hem zo'n volheid is. Om anderen dat aan te prijzen. En dan voorts. Ach, dat we samen niet mogen rusten. Voor de leer dat we ook iets van die schoonheid. Der genade gaven van Christus hebben mogen ontvangen. O, omdat we waarlijk rijk en gelukkig gemaakt mogen worden in den Heer en met die gaven. Terwijl we daarbuiten zo nameloos arm zijn. En wat de wereld biedt in alle gaven. O, dat we daarmee omkomen. Maar dat het is uit mag drijven tot den Heer om die gaven nog te vragen. En tot die bruidkerk nog bearbeid te worden. Want dat wil de Heer nog doen, de zwarte bruidkerk, maar ook om dan haar schoonheid te mogen aanschouwen. Ach, is het dan geen wondervolk dat de Heer de schoonheid van zijn bruid gaat prijzen. Dat is echt niet alleen maar verdoemd, verdoemd, verdoemd. Maar dan gaat de Heer de schoonheid van die bruidkerk, niet van die bruidkerk zelf. Die leert zichzelf kennen als verdoemd. Maar alles alleen in en door die dierbare Christus. Maar is die Christus het dan die waarde van wie ze het ontvangen hebben om dat eens toch te laten uitstralen? En o, geliefde, niet alleen bij het avondmaal, maar nou in de week. O, dan zou de Heere dat eeuwig waardig zijn. Maar dan ook afhankelijk in zichzelf. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van hem ook te mogen wandelen. In zijn wegen. Ja, hier is de heiligmaking. De beoefening van die uitstraling van die schoonheid ten dele. Niet het werk zelf, dat is volkomen. Maar de beoefening ervan ten dele, de heiligmaking. Maar wat zal het eenmaal zijn, geliefden? Als dan de bruidkerk straks eeuwig gereinigd verlost mag ingaan. Die grote bruiloftzaal. slaan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Dan behoeven ze niet meer te klagen over hun walgelijkheid na ontvangen genade en die weldaden zo verbeurd en verzondigd te hebben. En dan zullen ze eeuwig mogen prijzen. Dan zullen de lippen eeuwig mogen zingen van de goedertierenede God. En dan zullen ze ook in die drieënige God mogen eindigen van wie ze alles hebben ontvangen en die waardig is tot in alle eeuwigheid de lof en de dank en de aanbidding te ontvangen. Als het zal zijn straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maartenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij geleid met lofgezangen de vreugde voelen die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaar van haar lof, haar bruiloft heen in het koninklijke hof. En daar zal het dan eeuwig dankdag zijn. Amen. Och Heere, dat u ons ook bekleden en versieren mocht met die genadegaven. Och Heere, en dat kunt en wilt ge doen aan de allerzwartste zondaar. Want er staat u niets in de weg. O, mocht u de kracht van uw genade openbaren. De toepassing van uw woord door uw geest aan het hart van ouderen en van jongeren. Om zo nog eens waarlijk gelukkig en rijk en schoongemaakt te worden. Maar dan in den Heere en in en door die dierbare Christus. Heere, dat uw volk daar meer en meer bij mocht bepalen. O, dat het een grote schuld mag gewaar worden, dat het zo weinig dikwijls laat uitkomen. O, dat het vlees zo menigmaal de boventoon heeft. Maar ach, Heere, breng dat volk dan ons in de schuld, om al zo ook u nodig weer te hebben. Ach, waarom dan ook de waardigheid weer te zien, daar gij zo waardig zijt om de gave die gij gegeven heeft ook te mogen vertonen en tot het welzijn ook van de naaste te besteden, maar bovenal tot Heere van uw naam. Och, want gij verheerlijkt toch in uw eigen werk. En als ge dan dat eigen werk in uw bruidkerk dan mag zien, dan valt die bruidkerk er buiten, Heere, en dan krijg u eeuwig de Heer. Maar dat wordt tegelijkertijd ook de hartelijke begeerte van dat volk, Heere. Want dan kan het er niet achter wegschuilen dat het niet kan beoefenen en dat er zo weinig vanuit komt. O, en dat ze nog zoveel gebreken hebben, maar daar krijgen ze smart over. En als ze dan maar weer recht smart erover krijgen, Heren, dan is dat verzoenende bloed weer zo al genoegzaam. O Heren, mocht ge zo nog uw woord zegenen en vergeven al het zondige. En wil ons ook verder gedenken, Heren, de week die we in zijn gegaan. Wil in ieder nog bekwamen tot al hetgeen waartoe gij roept. Dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel in geprezen worden. En we daarna mochten staan, o God. En wil u dan ons bewaren, kon het zijn, te water en te land, of voor rampen en ziekte. En kon het zijn, Heere, wil ons zegenend gedenken. Wil de werken van Satan toch genadelijk verstoren, Heere. En wil geen al hetgeen dat u bedroeft genadelijk wegnemen. Wil ook met hem zijn die dan de gemeente, een andere gemeente zal dienen, droge hand. Mocht u dan ook alles nog wel maken. En zo, Heere, ons nog bewaren en beschermen. En weer tot elkander brengen. Dat smeken we van u, Heere, in de vergeving van al onze zonden. En dat u ons ook moedige dankzegging mocht aannemen in de dankende en biddende hoge priester voor al hetgeen dat u ons onwaardigen nog hebt willen schenken. Om Jezus wil. Amen. Dat is onze slotzang, het zevende vers uit Psalm 45.
ontvangt u, kon het zij bij biddende harten, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.